des voix, d'histoire. C'est la base, Bruxelles nous appartient.
Voilà, we zijn hier in het Elisabethpark aan een boom 144. 144. Dat is een beetje de boom waar dat allemaal begon. Ik denk langer dan 20 jaar geleden. Ik wandel hier bijna elke dag met een hond, een klein schoon poedelke, zo'n abrikoosje. En ik wandelde altijd richting de basiliek. En elke keer als ik hier aan het wandelen was, kwam ik een madame tegen. Schoon madame, ik wist haar naam niet. Het bleek, achteraf bleek het Martien te zijn. En mensen die elkaar op hetzelfde moment elke dag tegenkomen, die op duur het gevoel dat je elkaar kent, terwijl dat dan niet is. En ik was eigenlijk op slag verliefd op madame. Maar madame die op mij zo had dat met madame, dat gaat altijd iets trager, dat pakt wat meer tijd. En dag na dag bleef ik komen om met een hond te wandelen, maar eigenlijk was dat om Martien te zien. En zoals dat gaat, ik ben aan het wandelen en dat een tiende keer, de vijftiende keer, zegde ik een goede dag tegen elkaar, krijg dan een keer een knikje. En met Martien hebben wij zo een jaar lang, hallo, goede dag gezegd. Hey, knikken. Maar op een dag zijn we er toch in geslaagd om een keer op een bankje te gaan zitten en af te spreken. Een klein babbelje, denk dat. Uiteindelijk zijn we in de scenario beland. Het scenario weet te zijn als je terug naar beneden wandelt richting Simonis. En daar hebben wij de eerste keer, effectief 2 jaar na onze eerste ontmoeting, ons laveloos in de rosé gezopen. En ergens in een zat gebrul zei Martien, als wij over 10 jaar samen zijn, dan gaan we trouwen. En uiteindelijk, dat was het startpunt. En effectief, de tijd gaat vooruit en we zijn 10 jaar later. En het trouwfeest onder de boom waar we elkaar voor het eerst gezien hebben, de 144. Fantastisch, slingers, lichtjes, een bar met alleen rosé. Het is begonnen met rosé, we gaan het begin vieren met rosé. En dat was geweldig, iedereen was aanwezig. Alle vrienden van mij, van Martien, onze vrienden eigenlijk. En zo zijn wij een fantastische avond achter de rug gehad. Maar dat was zo iets wat dan niet iets speciaal. We hebben lang gedaan alsof, maar op een bepaald moment mogen toegeven dat het dat de realiteit u inhaalt. En dat was dat trouwfeest. Martien, die was er niet meer bij. Martien is gestorven. Ik denk, er is 7 maanden midden in de voorbereidingen van het feest. En toch alles laten doorgaan. En dat we dat gekozen als de dag dat we de dood te snel af zijn. Dat we doen alsof de dood niet bestaat. Ja, 1 dag per jaar zijn we niet vervuld met verdriet van de afwezigheid van Martien. We doen alsof er niks aan de hand is. En Martien heeft die dag op ons trouwfeest meegevierd met iedereen. En sindsdien doen we dat elk jaar. Rosé, de 144, onder in een boom, het leven vieren en voor 1 dag per jaar de dood stokken in de wielen steken.
Je me rappelle qu'il y avait encore un style de manège, des chevaux en bois. Et ça me manque, je trouve, au parc, malheureusement, qu'il n'y a plus. Pour les enfants ainsi que pour les adultes, il n'y a pas mieux de se retrouver dans ce genre de choses. Ou bien vous avez le on appelle ça, je crois, un philanthrope, où c'est une personne, au fait, qui se déguise et qui reste figée. Mais en fait, ça m'a saisi parce que c'était tellement bien fait, cet artiste qui pas qu'un seul, il y en avait plusieurs qui se promenaient comme ça dans le parc et qui se figeaient. Et on se croirait que ça faisait partie du décor. Et là, c'était vraiment très marrant parce qu'on s'appuyait dessus. À la limite, on mettrait carrément le pied contre la statue, alors que c'était pas une vraie statue. Donc, les réactions étaient quand même assez marrantes parce que finalement, ce qu'on croirait donc un objet ou que sais-je, bouge finalement. Donc, ça nous a saisis. Donc, ça a saisi les passants. Cette ville-là, en fait, j'aimerais bien la revoir qu'elle revienne. Et on avait, c'est vrai que la pelouse, elle était tellement verte. Donc, on voyait que c'était vraiment un vert éclatant, bon, avec le soleil et tout. Mais elle vivait. Le parc vivait. Donc, quand on regarde ce coin-là, donc on revient petit à petit donc au plateau. Et juste à côté de nous, voilà, il y avait une bibliothèque néerlandophone de la commune. Et qui chaque fois que je passe par là, en fait, ça me frappe parce que je vois encore cette image-là, ces affiches. Et c'est tous ces petits livres, ces petits CD qu'on peut imaginer dans une bibliothèque. Et que je me rappelle toujours, je venais tout au début, donc quand j'ai découvert cette commune, et je venais avec mes enfants. Et je les ramenais tous les trois, voilà, main dans la main. On se disait, on va aller voir, on va aller chiner un petit livre ou quoi. On allait s'installer au parc pour pouvoir lire. Eh ben, il se fait que, au fur et à mesure qu'on faisait ça, j'ai découvert qu'il y avait un petit groupe de personnes âgées qui organisait juste en face donc de la bibliothèque dans le parc un petit rassemblement où elles mettaient leurs nappes sur la pelouse et elles invitaient les enfants qui passaient ainsi qu'avec leurs parents à venir voilà partager des moments ensemble. Tout le monde s'installait donc sur ce tapis avec son petit coussin. On était tout attentifs de voir ce qu'elle va nous proposer, cette dame. Et il s'avère, elle lisait des beaux récits, des belles histoires, au fait, qu'elle choisissait des livres et que les enfants, ils étaient vraiment imprégnés parce que la façon dont elle interprétait le livre, on dirait qu'elle le vivait carrément. Donc, même nous, en tant que parents, on était tout ébahis parce qu'on s'est dit, on veut vite connaître la suite, la fin. Mais ce qui me reste, je veux dire, vraiment dans ma tête, c'est plutôt voir mes enfants ébahis, contents et qu'ils en redemandaient. Donc, à tel point qu'ils marquaient qu'ils allaient chez la dame pour leur demander les dates, quand elles seront là, pour être là au beau fixe à telle heure. Donc là, je trouvais que c'était un point qui était bien parce que j'ai vu que mes enfants, ils adoraient. Les histoires partaient du petit Pinocchio à que ce soit le méchant loup. Mais c'était pas le principal de l'histoire, c'est plutôt la réaction en fait des gens et des enfants en fait. C'est ça qui m'a plus interpellée et qui me marque encore maintenant, puisqu'à chaque fois que je viens au plateau, j'ai toujours cette image, voilà, cette bibliothèque dans le coin d'Avenue du Panthéon, et automatiquement je tourne ma tête vers le parc, je me dis c'était là qu'on s'assied en fait avec nos enfants, avec mes enfants. Mais c'est ça qui, au fait, qui m'a plus plu en fait. Moi, franchement, je suis très optimiste pour l'évolution ici à Simonis. Maintenant, cette fois-ci, j'aimerais bien que les habitants s'y mettent aussi dans le projet. Donc, ce soit plus juste la commune ou juste des contrats de quartier, mais vraiment les habitants puissent donner leur avis, donner leur projet. Oui, ça fait quelque part, oui, bien sûr, un contrat de quartier, mais que l'habitant s'investisse aussi dans son quartier. N'est plus là en tant que spectateur, plutôt en tant qu'acteur. Mais je trouve que Simonis et le parc, ce serait vraiment quelque chose de très extraordinaire, mais dans le futur. Ouais.
Kan je spelen van juist naar de logo? Ik ben beginnen spelen als klein kind tijdens een oorlog. Mijn zus die kreeg een piano en die kreeg een mondharmonicaatje. In die jaren voor en na de oorlog was het perkelisme niet zoals het nu is. Waar dat je die zijlanen hier ziet, dat waren de straten. Denk ik min of meer waar dat nu de tunnel moest zitten. En die straten die liepen rond de basiliek en die kwamen terug En toen werd hier regelmatig motorraces georganiseerd. En toen kwamen we met mijn vader en mijn zus en mijn moeder kwamen we daar naar kijken. Dus, en die reden van beneden, voor het Simonis, reden die naar boven. Die reden een tour rond de basiliek en die kwamen terug en die deden zo een heel aantal toeren. Ah ja, dan moesten we duwen om vooraan kunnen te zitten. Hè. Tussen vader en het stelsel, soms op de schouders van mijn vader, om beter kunnen te bekijken. Dat waren dus motos en sidecars. Vooral die sidecars, dat was spectaculair, want die bijzitter die moest daar links uithangen, rechts uithangen om het evenwicht van die sidecar op de grond te houden. Dus dat was spectaculair.
We staan hier nu op de hoek van de Dappere Straat en de Felix van de Zandenstraat. Op een plaats die momenteel in volle transformatie is. Niet alleen is dat een plaats waar ik ook een tijdje gewoond heb in Kokkelberg. Mijn kinderen gaan er ook naar school. Het is ook een plaats waar ik gestudeerd heb. Ik ben zelf opgeleid als germaniste aan de KUB, voor mensen die het nog weten, de Katholieke Universiteit van Brussel, vroeger ook gekend als de UFSAL. Iedereen, ik heb eigenlijk niemand gesproken die het een mooi gebouw vond. Het was eigenlijk een mastodontisch, lelijk gebouw, met alle respect voor de bouwheren. In volle coronacrisis eigenlijk heeft de gemeenteraad van Kokkelberg beslist om, wat momenteel nog steeds de Dapperenstraat is, om het bovenste deel, het werfdeel, om te dopen, dus een naamsverandering door te voeren. Dus niet langer de Dapperenstraat, maar het Zusters Bronteplein. Genoemd naar de twee schrijverszussen uit Engeland, Charlotte Bronte en Emily Bronte. Als germaniste stemt mij dat heel gelukkig, natuurlijk. Ik ben een kleine fan van het werk van de zusters Bronte. Ik heb zelf ook een tijd in de Dappere Straat gewoond. En ik heb mezelf toen altijd wijsgemaakt dat de straatnaam ook iets zei over de inwoners van die straat. Dus ik vind het eigenlijk ook wel ergens jammer. Ik vind de Dappere Straat een mooie naam. Dat past ook in De andere straatnamen in de buurt, de Vrijheidslaan, de Onafhankelijkheidslaan. Dus, het is een beetje dubbel het gevoel dat ik erbij heb. Ik ben wel blij dat het een schrijversduo geworden is. Maar ik wil eigenlijk ook het plein opdragen aan drie andere sterke madammen van bij ons. Dat zijn drie oud-professoren aan de KUB. Martin de Klerk, Patricia de Martelaar en Christine Hemmerichts. En het is eigenlijk aan hen dat ik die wil opdragen, omdat zij hebben toch voor heel veel studenten, jonge mensen, iets betekend. Martin de Klerk was iemand die... Zij doseerde Europese literatuur aan honderden studenten in de taal- en letterkunde. En zij heeft eigenlijk altijd... Zij hechtte heel veel belang en ze doseerde dat ook eigenlijk altijd onder de vorm van intertextualiteit. De dialoog aangaan met de ander, schrijvers dan in hun teksten. Maar natuurlijk ook veel breder. We moeten de dialoog aangaan met de ander als een verrijking voor onszelf. Dat was eigenlijk haar stokpaardje. Dat is mij altijd bijgebleven. En ik vind dat in deze tijden toch ook... polariserende tijden, complexe tijden, toch ook een belangrijke boodschap. Een mooie boodschap hier in Kokkelberg. Patricia de Martelaar was... dat was een fantastische professor. Zij gaf aan ons, de taal- en letterkundigen, het vak taalfilosofie. En wat ik daar vandaag nog van heb onthouden, want dat was allemaal heel complex, was eigenlijk het... Het klinkt banaal, maar het is het eigenlijk niet. Het belang van de context die eigenlijk betekenis geeft aan woorden. Wat maakt dat een hamer op dat moment een hamer is? Hoe gebruikt men het voorwerp En als je dat breder trekt, dan is dat natuurlijk ook... Hè, wat maakt dat woorden in sommige contexten kwetsend zijn of discriminerend zijn en in andere niet? Ik vind dat in een hyperdiverse stad en een gemeente zoals Koekelberg, waar we eigenlijk, allez, waar ik met heel veel buren en vrienden samenleef, met allemaal verschillende referentiekaders, vind ik dat eigenlijk... Dat is een dagelijkse oefening die ik maak en die anderen ook maken. Dus ik... Dat is iets dat mij ook altijd is bijgebleven van aan de KUB. En dan tot slot, ja, Christine Hemmerichs. Die heeft misschien minder introductie nodig voor sommigen. Zij is een schrijfster. Zij gaf het vak Engelse literatuur aan de KUB. Zij was enorm belezen, heel interessant om naar te luisteren. En zij heeft mij ook echt geattendeerd op... De representatie, de positie van vrouwen. Zij heeft mij echt wel geleerd om patronen te zien, niet alleen in teksten, maar ook in de samenleving, van onderdrukking, van vrouwelijke stereotypering. En dat is iets waar ik haar tot op de dag van vandaag eigenlijk nog altijd heel dankbaar voor ben. Dus voilà, ik hoop eigenlijk dat als mensen in de toekomst passeren op het Zusters Bronteplein, dat zij toch ook eens gaan denken aan die drie sterke madammen van bij ons, die bij zoveel, niet alleen bij mij, bij zoveel andere historici, taal- en letterkundigen, juristen, filosofen, die hier gestudeerd hebben, toch een duidelijk blijvende indruk hebben nagelaten.
La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be.